Deze dienst wordt uitgezonden via de Stilok en alle luisteraars thuis willen we ook van harte welkom heten in deze dienst. De collecten die zijn voor de kerk en voor de kerkelijke kas, met name de emeritikas, en ook voor bij de uitgang het bouwfonds bestemd. Dus kerk, kerkelijke kas, emeritikas, de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Deuteronomium 4, de verzen 15 tot en met 31. Dus Deuteronomium 4, vanaf het 15e tot en met het 31ste vers. En we bespreken met elkaar zondag 35 de vragen en antwoorden 96 tot en met 98. Dus zondag 35, 96 tot 98. Tot zover de mededelingen. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zing, zing een nieuw gezang, de Heere, zing aarde, zing die God ter ere, looft z'Heere naam met hart en met mond. Dat is Psalm 96 vers 1 en we zingen ook het derde en het vijfde vers van deze psalm. 96, 1, 3 en 5. vast onderdeel van de middagdienst is dat we belijdenis doen van ons ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat in verbondenheid met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen. In antwoord op de geloofsbelijdenis willen we samen zingen uit Psalm 98, het vierde vers. Dus Psalm 98, het vierde vers na de geloofsbelijdenis. We spreken met elkaar in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Over het tweede gebod, geen beeldendienst. En daarom lezen we samen uit het Oude Testament, uit het boek Deuteronomium, het vierde hoofdstuk, de versen 15 tot en met 31. Want in dit gedeelte gaat het over die beeldendienst, dat we ons daar niet schuldig aan moeten maken. Het is het vierde hoofdstuk in het boek Deuteronomium, het 15e tot en met 31e vers. Daar zegt Mozes tegen het verzamelde volk: wacht u dan wel voor uw zielen, want ge hebt geen gelijkenis gezien te dagen als de Heere op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak. Opdat gij u niet verderft en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enig gevleugelde vogel die door de hemel vliegt, De gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt. De gedaante van enige vis die in het water is, onder de aarde. Dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon, de maan, de sterren, het hemels, het heer van, het, van de hele hemel. En wordt aangedreven dat gij u voor die buigt en hen dient. Terwijlke de Heere uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u lieden heeft de Heere aangenomen. En uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd. Opdat gij hem tot een erfvolk zou zijn, gelijk het er deze dagen is. Ook vertorende zich de Heere over mij om uw lieder woorden. En hij zwoer dat ik, Mozes, over de Jordaan niet zou gaan en dat ik niet zou komen in dat goede land dat de Heere, uw God, u ter erfenis geven zal. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal over de Jordaan niet gaan. Maar gij zult er overgaan en datzelfde goede land erven. Wacht u dat gij het verbond van de Heere, uw God, het welk hij met u gemaakt heeft, niet vergeet. Dat gij u een gesneden beeld zoudt maken. De gelijkenis van iets dat de Heere uw God u verboden heeft. Want de Heere uw God is een verterend vuur. Een ijverig God. Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben. En in het land oud geworden zult zijn. En u zult verderven dat gij gesneden beelden maakt. De gelijkenis van enig ding en doet wat kwaad is in de ogen van de Heere uw God, om hem tot toorn te verwekken. Zo roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen uw lieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land waar gij over de Jordaan naartoe trekt, om dat te erven. Ge zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden. En de Heere zal u verstrooien onder de volkeren. En ge zult een klein volkje in getal overblijven onder de heidenen, waar de Heere u heen leiden zal. En al daar zult ge goden dienen die des mensen handenwerk zijn. Hout en steen die niet zien, nog horen, nog eten, nog ruiken. En dan zult ge vandaar de Heere uw God zoeken en vinden. Als ge hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En wanneer ge in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen. In het laatste der dagen. Dan zult ge wederkeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten noch u verderven. En hij zal het verbond van uw vaderen. Dat hij hun gezworen heeft, niet vergeten. Tot zover uit de reden die Mozes heeft gehouden voor het volk. Voordat we samen het onderwijs van het tweede gebod met elkaar gaan overdenken, willen we eerst de Heer bidden om zijn zegen. Trouwe Heere in de hemel, u bent ons vanmiddag al tegemoet gekomen met uw zegengroet. Aan het begin van deze dienst heeft het geklonken, genade zij u en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. U drie enige God, de levende God. U hebt uw zegen aan ons toegezegd. Hier waar we samen zijn, in uw huis, wilt u ons uw zegen geven. Heren, en daar willen we dan ook om bidden of we die mogen ervaren. Dat we daar, wanneer we vanmiddag samen zullen nadenken over een van uw geboden, dat we daar ook iets van mogen proeven. Dat u het zegent aan ons hart, dat onze harten open gaan. Dat we het verstaan wat u tot ons te zeggen heeft. Als het ons bemoedigt en vertroost, maar ook als het ons aanklaagt en waarschuwt. Heere, wilt u uw zegen aan ons geven op grond van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zoals u ons dat aan het begin van de dienst ook toegezegd heeft. Alleen in Hem, alleen door zijn verdienst, kunnen we uw zegen vanmiddag zo samen met elkaar verwachten. En willen wij ook uw zegen verwachten. Heer in de hemel, wij bidden van u of u ons nabij wilt zijn in onze persoonlijke omstandigheden. We hebben vanmiddag ook vele gasten in ons midden die met ons meeluisteren via de Stilok en die ook bij de kerktelefoon met ons verbonden zijn. En we bidden van u, wilt u in het bijzonder hen gedenken. U weet wel de redenen waarom ze niet naar uw huis kunnen komen. En hoe ze toch ook uitzien naar u. En ook zo'n behoefte hebben om uw woord te horen en om gesteund, gesterkt en onderwezen te worden. Heren, we dragen in het bijzonder hen die meeluisteren van harte aan u de Heere op. Zegen ons allen, maar zegen hen toch in het bijzonder. Bidden, Heere, om uw zegen over uw kerk op deze aarde, die wereldwijd verspreid is. Uw kerk, en dan denken we in het bijzonder aan uw volk in de verdrukking, in de moeite, in de zorg. Wilt u ze staande houden, onderwijzen, bemoedigen en laten zien dat uw woord waar is. Dat u met uw volk bent, tot aan de voleinding van de wereld toe. Heren, wij willen vanmiddag ook voorbeden doen voor de gemeenten waarmee wij ons verbonden weten. Onze zustergemeenten in Bulgarije, wilt u hen ook staande houden, hen ook bijzonder in uw gunst gedenken, uw zegen geven, geestelijke groei in het midden van de gemeente geven en weerbaarheid en standvastigheid. Gedenk hen daar in het bijzonder. Voorbeden willen wij vanmiddag samen doen ook voor één uit ons midden die naar een moslimland is gegaan om daar dienstbaar te zijn, onze zuster Annette van der Linden. Wilt u haar ook nabij zijn? U kent de omstandigheden waaronder ze werkt, woont, leeft. We dragen haar van harte aan u op. Wilt u haar bemoedigen, van dag tot dag? Wilt u haar kansen geven om een getuige te zijn in die samenleving? Het is niet zo gemakkelijk. We dragen onze zuster van harte aan u op. We bidden, Heere, voor de voortgang van het werk van de zending, wereldwijd. In het bijzonder dan ook dat werk dat namens onze eigen kerken mag gebeuren, dat het groei mag opleveren, dat er mensen tot geloof en bekering mogen komen. Heere, zegen dat bijzonder belangrijke werk. We bidden ook, Heere, dat wij als gemeente meer en meer ook mogen beantwoorden het doel dat u met ons heeft, om een lichtend licht te zijn in onze samenleving. Een samenleving waarin het licht van uw woord maar heel spaarzaam gevonden wordt. Wilt u geven, Heere, dat we de kansen ook te baat nemen die we krijgen om te spreken, om te getuigen van de hoop die in ons is, van u de levende en van het evangelie van de Heere Jezus Christus, waardoor er zaligheid te verkrijgen is voor ons als mens, als zondaar. Heren, zo komen we samen tot u aan het begin van deze dienst. En als we om uw zegen smeken, we hebben het al beleden, dan kunnen we alleen maar pleiten op het werk van de Heere Jezus. En wil ons dan ook aanzien. Niet in ons, maar alleen in Hem. Uit genade alleen. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 135 het negende, het tiende en dan het derde vers. En ook in die volgorde. Waarom nou in die volgorde? In de versen 9 en 10 wordt beleden dat de afgoden alleen maar goud, zilver zijn. Dat ze lippen hebben, maar dat ze niet kunnen spreken. Dat het werk van mensen zijn, afgoden. Maar dan het derde vers, God is groot en ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Dus 9, 10 en dan het derde vers van Psalm 135. We staan samen stil bij zondag 35. Vragen en antwoorden 96 tot en met 98. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord heeft bevolen. Mag men dan helemaal geen beelden maken? God kan, nog mag in geen wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men dan beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God die zijn christenen niet door stomme beelden wil onderwezen hebben, maar door de levende verkondiging van zijn woord. Tot zover zondag 35. We zingen straks van de berijmde 10 geboden, het derde en ook het negende vers. Het derde vers, voor beeldendienst zult gij u wachten. Het negende vers, och, of wij uw geboon volbrachten. Ja, gemeente, het gaat vanmiddag over het tweede gebod. En misschien is het goed om eerst dat even met elkaar helder te hebben wat dat tweede gebod nou precies inhoudt. Hè? Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Bekende woorden, we horen ze iedere zondagmorgen. En als we dan zo vanmiddag eens over de tweede gebod nadenken, erbij stilstaan, dan kan de vraag wel eens bij ons opkomen, wat is nou eigenlijk het verschil tussen het tweede gebod en tussen het eerste gebod? Dat eerste gebod, hè, dat gaat over afgoderij. Het tweede gebod gaat over beeldendienst. Het lijkt voor ons gevoel heel erg dicht bij elkaar te zitten. Wat is nou eigenlijk het verschil? In de Rooms-Katholieke Kerk heeft men inderdaad die twee geboden samengevat. Luther heeft dat trouwens ook gedaan. Wij doen dat in navolging van Calvijn niet. We hebben ze uit elkaar getrokken. Maar wat is dan het verschil? Het eerste gebod zegt geen afgoderij. Het tweede gebod zegt geen beeldendienst. Nou, dan moeten we denk ik eerst weer even terug naar de vorige keer. Wat is dat nou ook alweer, afgoderij? Afgoderij, dat is in de plaats van of naast de enig ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, iets of iemand hebben waarop we ons vertrouwen zetten. Dus iets hebben in de plaats van of naast de Heere om te dienen. Maar wat is nou beeldendienst? Nou, beeldendienst, dat is een beeld van de Heere maken, de Heere dienen op een andere manier dan dat hij in zijn woord ons heeft geopenbaard, hoe we dat moeten doen. Beeldendienst. Om een klein voorbeeld te noemen, dat werd door die koning gedaan, daar ergens in het noorden, die heette Jerobeam. Koning Jerobeam, die liet een paar kalveren maken van goud. En die zette hij in een heiligdom. En toen zei hij tegen de mensen, jullie kunnen naar dit heiligdom toe om de Heere te dienen. Jullie hoeven niet naar de tempel in Jeruzalem. Hij wilde dat de mensen God gingen dienen in de vorm van die gouden kalveren. Nou, en dat is nou juist wat God niet wil. Dat wil de Heere niet. Hij wil alleen gediend worden. Hij duldt geen God naast zich, ook geen afgod. En aan de andere kant, God wil alleen maar gediend worden zoals hij het zegt, zoals hij dat ons openbaart. Hij wil alleen maar gediend worden in geest, zoals we dat dan zeggen, en in waarheid. In geest en in waarheid. Nou, dat zal ook duidelijk worden als we deze zondag met elkaar gaan overdenken, de vragen en antwoorden met elkaar zo gaan lezen. En ja, dan heb ik als thema geen beeldendienst en dan staan we stil bij Gods bevel, bij Gods bedreiging en bij Gods belofte in dit tweede gebod. Dus geen beeldendienst. We staan samen stil bij Gods bevel, Gods bedreiging en Gods belofte in dit tweede gebod. Wat eist God van ons in dit tweede gebod? Nou, dan is het antwoord in onze catechismus dat wij God in genere wijze afbeelden. En in antwoord 97 wordt het nog eens wat meer aangescherpt. Hè? God kan, nog mag, in genere wijze worden afgebeeld. We mogen God niet afbeelden. Waarom mag dat niet? Omdat God oneindig is. Omdat God zo groot en oneindig is. Dat als je hem nou in een beeld samenvat, dan haal je God als het ware naar beneden. Dan zeg je, dat is onze God. Maar hij is zoveel groter. Het is een gruwelijke ontheiliging van de Heere als je hem in een beeld wilt vatten. Hij wil dat ook niet. Hij verbiedt dat ook met zoveel woorden. Ik wil niet dat jullie een beeld maken en zeggen, zo gaan wij de Heere onze God dienen. God mogen wij niet afbeelden. Dan kan het best wezen dat er meteen eigenlijk al een soort van een praktische vraag bij ons boven komt. Als je kinderen hebt, lees je thuis een kinderbijbel. En dan heb je in die kinderbijbel heb je op een gegeven moment ook van die plaatjes. En er wordt ook de Heere Jezus afgebeeld, de goede herder. Mag dat nou eigenlijk wel? Nou, om eerlijk te zeggen is daar best wel heel wat discussie over geweest zo in de loop van de tijd ook. En ook vandaag de dag liggen die meningen nog niet allemaal op één lijn, moet ik zeggen. Maar persoonlijk denk ik dat dat wel kan. Waarom? Omdat er verschil is tussen God de Vader en God de Zoon. En waarom is er verschil tussen? Omdat God de Zoon mens geworden is, zoals wij. Hij heeft een menselijke gestalte gehad. Een menselijk lichaam. En ik denk dat we daarom ook wel een tekening mogen maken van een manspersoon. En zeggen, nou zo zal ongeveer de Heer Jezus er wel uitgezien hebben. Al moet ik natuurlijk er wel bij zeggen dat we hem zo niet moeten vereren. We moeten niet hem vereren in dat plaatje, om zo te zeggen. Maar dat zal wel duidelijk zijn. En aan de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen, je houdt er wel iets van over, hè? Als je als kind zo'n plaatje ook hebt gezien van de Heer Jezus. Ik kan mezelf ook daar nog heel wat bij voorstellen. Toen ik zo'n kind was, dat mijn ouders ook uit de kinderbijbel lazen, en dan zat je bij je moeder op schoot, hè? En dan zag je zo'n plaatje ook, en dat kun je nou nog voorstellen, hoe dat eruit zag. Dus het heeft natuurlijk wel impact, zoals we dat vandaag zeggen, hè? We zullen heel voorzichtig toch tegen elkaar moeten zeggen, aan de ene kant lijkt het me geoorloofd, aan de andere kant moeten we ook steeds zeggen, het blijven maar afbeeldingen. Zo heeft de Heer Jezus er niet uitgezien en hij is veel groter en heerlijker dan wij ook kunnen afbeelden. God kan niet afgebeeld worden. God mag niet afgebeeld worden. Nou kan ik mij heel goed indenken, gemeente, dat wij vanmiddag bij onszelf denken van, ja, maar dat doe ik ook niet. Ik zou het niet eens kunnen. Ik ben erg slecht in creativiteit. Ik kan niet goed tekenen. Dus hoe zou ik nou God kunnen afbeelden of wat dan ook. Dus dat doe ik niet. Dus dit tweede gebod, dat heeft voor mij eigenlijk ook helemaal geen waarde. Hè? Het zou zo kunnen zijn. En daarom denk ik dat we vanmiddag ook weer iets dieper moeten gaan. En dat we tegen elkaar moeten zeggen, ook al is het waar, hè, dat we misschien helemaal geen afbeelding van God zullen maken, omdat we niet eens kunnen. Toch kunnen we ons wel schuldig maken aan dit tweede gebod. Ja, hoe kan dat dan? Vertel het dan maar eens. Nou, dat kan, gemeente, als wij ons beelden maken, denkbeelden vormen van de Heere die niet overeenkomen met zoals Hij in zijn woord zich openbaart. Nou, dat is een hele zin, hè, dat is een hele mond vol. Ik zal het zo meteen wel iets concreter proberen te maken. We kunnen beeldendienst plegen door eigenzinnige, eigenwillige beelden te vormen. We kunnen ook beeldendienst bedrijven door een godsdienst te maken, te creëren, die helemaal vanuit ons opkomt. Die helemaal bij ons past. Godsdienst noemen we dat dan gesneden op onze maat. Een God helemaal passend gemaakt bij onze behoeften en bij onze verlangens. En wat we dan in de Bijbel lezen wat ons niet zo erg past, nou, dat snijden we er mooi af en dat laten we dan maar voor wat het is. Dat kan ook, hè? Eigen beelden maken van God. Denkbeelden. Ik zei net dat ik het wat concreter wilde maken, hè? Nou, dat wil ik inderdaad proberen. Wij kunnen ons een beeld van God maken, gemeente, dat wij eigenlijk denken dat de Heere een God is die alleen maar goedheid is. Die alleen maar, en dan komt dat woord liefde ook naar voren. Dat wordt heel vaak gebruikt. Hè? God is liefde, klopt voor 100%. Maar heel wat mensen denken dat God alleen maar liefde is. Alleen maar goedheid. En dat er wat dat betreft ook al dienen wij hem niet, ook al gaan we heel ons leven tegen zijn geboden in, dat we uiteindelijk toch allemaal omvangen zullen worden door de liefde van God. Hij is liefde, toch? Hij is alleen maar liefde, denken veel mensen. Het is een wijdverbreid gedachtegoed in onze samenleving. Er zijn vandaag de dag heel wat mensen, zal ik u zeggen, die God niet dienen. En als je vraagt, waar ga je naartoe? Dan zeggen ze, we gaan naar de hemel. Dat is zo. Dat houd je niet voor mogelijk, maar zo is dat. Ze dienen God niet, maar ze gaan naar de hemel, want God is liefde. Eenzijdig beeld heeft men en daar gaat men eigenlijk, nou ja, mag ik het zo zeggen, mee op de loop. Maar wat zegt de schrift? Hoe laat God zich nou kennen? Als de liefdevolle God absoluut, Deuteronomium 4, hè, vooral dat laatste stukje van de schriftlezing, kwam het ook weer prachtig naar voren, vindt u niet? Al zullen ze verkeerde wegen zijn gegaan, als ze mij zullen zoeken, zegt de Heer, zullen ze me weer vinden. Zoveel liefde heeft de Heer. Maar als mensen hem niet zoeken, als mensen de geboden van hem ten onder houden, dan is God een verterend vuur. En wat is een verterend vuur? Nou, daar kun je wel wat bij voorstellen. Daar kun je echt niet voor bestaan. En daar moeten mensen eigenlijk ook niet te makkelijk over denken. God is voor al de onrechtvaardigen die zich niet tot hem wenden, zich niet tot hem bekeren, een verterend vuur tot in alle eeuwigheid zelfs. En ook dat is iets wat ook wat buiten het gezichtsveld dreigt te raken vandaag de dag. Hè? De eeuwige ondergang. Veel mensen willen er eigenlijk niet meer aan. Ook in de kerk wordt het besef steeds minder dat er ook een eeuwige ondergang is. En toch, de Heere openbaart het en hij zegt, wie mij niet zoekt, wie mij niet vreest, heeft geen dageraad, zal geen dageraad aanschouwen. Mensen kunnen een verkeerd beeld hebben van God. Hè? Dat kan ook aan de andere kant. Er zijn ook mensen die zeggen van kijk eens, hè, God is alleen maar een rechter. En hij is degene die al onze daden op zijn waarde beschouwt. En dan, ja, dan blijft er van ons niet zoveel over. en ze hebben er geen oog voor dat de Heere liefde is voor wie schuldbeleidend, schuldbeseffend tot hem komt. En er zijn ook mensen die wat dat betreft altijd blijven steken in een stuk negativiteit. Maar dat is ook niet naar de schrift, omdat de Heere zich juist openbaart als een liefdevolle God die ons zoveel genade schenken wil. Die zijn eigen zoon zelfs over heeft gehad voor onze zonden. We kunnen nog niet zoveel zonde gedaan hebben of er is meer genade bij hem als we het bij hem zoeken. En dat is het beeld dat de Heere van zichzelf in zijn woord ons openbaart. En zo zullen we ook dat hele beeld moeten aanvaarden en niet een deel van de zaak. We kunnen verkeerde beelden hebben van God. Er zijn mensen die zeggen, nou, God is afhankelijk van ons. Wij moeten voor hem besluiten en beslissen. En als wij dat niet doen, ja, dan kan God eigenlijk ook niets. Dat is niet wat de schrift ons zegt. De schrift die zegt, als ik tot geloof kom, als ik tot bekering kom, dan heeft de Heere mij getrokken. Hij heeft me door zijn woord en door zijn heilige geest tot een gelovig mens gemaakt. Niet ik heb het gedaan, hij heeft het me gegeven. Wat is dat ook een troost trouwens, als je dat zo mag weten. Als je een gelovig mens bent geworden, dat je mag weten dat dat uit hem is. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen, nou, de Bijbel zegt, en dan wijzen ze bepaalde teksten aan, dat wij mensen dood in zonden en misdaden zijn, dat we ons niet tot God kunnen bekeren. En ze blijven wat dat betreft ook daarin steken, terwijl men niet in rekening brengt dat de Heere ons oproept tot bekering en zegt, kom. Gelooft het evangelie, bekeert u toch. En zo kunnen mensen allerlei verschillende denkbeelden vormen van God. Eenzijdigheden hebben van de Heere. We moeten hem nemen, om het maar eens onparlementair te zeggen, we moeten hem nemen zoals hij zich geeft. In zijn woord. Evenwicht. En als we dat niet doen, dan maken we ons schuldig aan beeldendienst. Geen beeldendienst. Hem dienen zoals hij het van ons vraagt. Ja, hoe vraagt hij het van ons? Wat wil de Heere van ons? Nou, mag ik daar twee dingen van zeggen vanmiddag? Die liggen eigenlijk ook heel erg voor de hand. Wat de Heere van ons vraagt, dat is dat we die dagelijkse omgang met hem in praktijk brengen. Zoek mijn aangezicht, zoek dagelijks mijn aangezicht. Nou, doen wij dat ook? Hè? Zoeken we ook elke dag in ons gebed het aangezicht van de Heere? Hè? Doen we de Bijbel ook voor onszelf open? Hè? Ik vraag het aan ons allemaal. Hoe gaan we met de schriften om? Is er nog tijd voor onderzoek van de schrift. Van de week zijn de resultaten ook bekend geworden van de enquête die door het LCA gehouden is onder onze jonge mensen. En nou heb ik nu niet alle gegevens precies op een rij, maar van de week sprak ik met een van de leidinggevenden van het LCA en die vertelde me dat toch zo'n 3/4 van de jonge mensen geen Bijbel leest. 3/4. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het ook nog aan de voorzichtige kant is ingeschat. Waarschijnlijk ligt het percentage nog hoger. Zoek dagelijks mijn aangezicht. Heb jij wel een eigen Bijbel? En als je een eigen Bijbel hebt, lees je daar ook in. Zoek je zo het aangezicht van de Heere. Hoor je naar zijn stem. Hè? Hij spreekt tot ons. Hij wil ook tot jou spreken. Wat is dat belangrijk. Hè? Om niet maar wat eigenwillige godsdienst te hebben. Maar om hem te dienen zoals hij het van ons vraagt. Hij vraagt, zoek mijn aangezicht. Hoor naar mijn stem. We kunnen het vanmiddag denk ik zo onder woorden brengen. De Heere wil, zoals in de voorgaande zondagsafdeling ook naar voren is gebracht, dat wij hem in alle ootmoed dienen. Dat we alle goed van hem verwachten. Dat we hem helemaal lief hebben van ganser harte. Dat we hem vrezen, eren en vertrouwen. Dat is wat de Heere van ons vraagt. Dat is dienen van hem. Maar is dat ook de praktijk in ons leven? Dat is de vraag die vanmiddag naar ons toe komt, naar ons allemaal, als ouderen en ook als jonge mensen. Hoe is het in ons leven? Eigenwillige godsdienst is uit den boze. Eigenwillige godsdienst, dat is ik wil, ik vind, ik denk. Het moet allemaal ondergeschikt gemaakt worden aan wat de Heere zegt. Zo ben ik, zo wil ik, zo en niet anders. En dat betekent voor ons inderdaad dat we elke keer weer opnieuw ons moeten bekeren. He, want daar kom je wel achter in je leven dat dat de werkelijkheid is. Wij willen die kant op en de Heer roept ons die kant op. Dus we moeten eigenlijk steeds weer opnieuw ombuigen. We moeten steeds weer van onze weg af naar zijn weg toe. En dat noemen we nou bekering. Dagelijkse bekering. Elke dag weer opnieuw. Wat is dat nou, geen beeldendienst? Dat is dat ik elke dag weer opnieuw kom onder de heerschappij, onder het gezag, de zeggenschap van de Heere onze God. Hem dienen met heel mijn hart, met heel mijn leven. Vervolgens vragen wij ons af met onze catechismus: wil de Heere dan dat we helemaal geen beelden maken? Dan luidt het antwoord, ja, toch wel. We mogen schepselen afbeelden. We mogen ze alleen niet hebben om die te vereren of God daarmee te dienen. We mogen wel schepselen afbeelden. Weet je dat in de Bijbel daar ook een paar mooie voorbeelden van staan? Ik denk aan de tabernakel. In de tabernakel kun je een paar prachtige staaltjes zien van kunstzinnigheid. Er waren twee kunstenaars, Bezaliel en Aholiab, en die hebben prachtige dingen gemaakt. Gouden kandelaren hebben ze versierd met afbeeldingen van bloemkelken, van knoppen en van bloesem, schitterend mooi. En in de tempel van Salomo stond ook een groot wasbekken. En dat wasbekken, noemde men de koperen zee, stond op afbeeldingen van 12 runderen. Dus je hebt in de tempel en ook in de tabernakel heel wat afbeeldingen gehad. Kunstzinnigheid. En daaruit blijkt, God wil het wel dat wij schepselen afbeelden. En in de tijd van de reformatie heeft men eigenlijk ook niks tegen wat dat betreft afbeeldingen gehad. Er wordt wel eens een keer gezegd van de reformatie, dat was geen beelden meer in de kerk en zo. Maar dat is eigenlijk iets te kort door de bocht. De reformatie was niet tegen afbeeldingen, maar de reformatie was tegen het vereren van beelden. En dat was de praktijk in de kerk. En dat is nog steeds de praktijk in de Rooms-Katholieke Kerk. Ook al zegt men dikwijls dat dat niet zo is. Ik heb eens een gesprek gehad met een pastoor en toen zei ik dat ook zo tegen hem. Hè? Jullie vereren beelden, toen zegt hij nee, is heel geen waar. Zo zei hij dat, heel geen waar. En toen vroeg ik dan, hoe het dan wel zat? Nou, hij zegt, die beelden helpen ons om dichter bij het heilige te komen. Wij vereren die beelden niet. Nou, dat kan soms zo zijn. Dat kan. Ik geloof die man ook wel dat hij dat zo beleefde. Maar de officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk is, die is vastgelegd in 787, op het Tweede Concilie van Nicea, dat is dat men beelden moet vereren. Dat is het officiële. Dus in de officiële statuten van de Rooms-Katholieke Kerk staat nog steeds: beelden moeten worden vereerd en heiligen moeten door beelden ook eer ontvangen. Nou, en toen heeft de reformatie steeds gezegd, hè, dat is niet wat de Heere van ons eist en vraagt. Dat kan zo niet. Beelden uit de kerk. God wil gediend worden in geest en in waarheid. Wonderlijk genoeg, en misschien dat ik dat nog even mag opmerken. Wonderlijk genoeg. Heeft niet iedere reformator zich verzet tot het hebben van beelden in de kerk. Ik denk bijvoorbeeld aan Luther. Luther die heeft gezegd, laat er maar beelden in de kerk zijn. Want de mensen waren in die dagen voor een groot gedeelte analfabeet. Konden niet lezen en schrijven. Ze zei Luther van, kijk eens, als je dan van die beelden in de kerk hebt, dan kunnen mensen in elk geval toch, bijvoorbeeld die hele lijdensgang van de Heer Jezus, kunnen ze dan zien en zo kunnen ze misschien daar ook meer bij betrokken raken. Boeken van de leken, boeken der leken, heeft Luther gezegd. Daar ben ik niet op tegen. Calvijn was het niet met Luther eens. De opstellers van de catechismus zijn het ook niet met Luther eens, zijn meer in het calvinistische spoor gegaan. En daarom heb je ook vraag en antwoord 98. Zou men de beelden in de kerken niet als boeken der leken mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Dus geen beelden in de kerk. Ook niet om mensen tot het heilige te leiden. Geen beelden in de kerk. Dus ook geen drama en ook geen toneel in de kerkdienst. Nee. Want het behaagt God om door de dwaasheid van de levende verkondiging mensen te zaligen en mensen op te bouwen. Dat is de weg die de Geest heeft uitgedacht. En wij moeten niet wijzer zijn, denk ik, dan dat de Geest heeft uitgedacht. Er zit dus een principiële zaak achter dat we in onze gemeente alleen maar preken. Dan gemeente nog iets wat ook onze aandacht vraagt en waar ook, denk ik, in de loop van de tijden heel wat verschillende opvattingen over geweest zijn. En dat is de bedreiging bij dit gebod. En wat is dan de bedreiging? Ik zal de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, hè, in het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. Nou, dat is wel eens zo opgevat en vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die denken dat wij dan gestraft zullen worden voor de zonden van onze voorouders. Dus onze opa en onze oma hebben gezondigd en wij krijgen er de rekening voor gepresenteerd. Maar de Bijbel is daar duidelijk over, zo is dat niet. Dat kan ook niet. Ieder mens is persoonlijk voor God verantwoordelijk. Maar wat betekent het dan? Het betekent dit, gemeente. Als ouders hun kinderen voorgaan in een dienst die niet is naar de schrift, dan is het te verwachten dat de kinderen ook afwijken van God. Als ouders de Heere maar half dienen, dan gaan de kinderen dat doen voor een kwart en de kleinkinderen voor 0%. En dat is waar de Heere hier op wijst. Hè? De grote verantwoordelijkheid die op de schouders rust van ons als ouders en ook als grootouders. Hè? En ook, laten we dat maar breder trekken, ook als volwassenen in de christelijke gemeente. De grote verantwoordelijkheid die op onze schouders rust richting onze jonge mensen. Hè? Ons gedrag kan grote gevolgen hebben voor onze kinderen. Al moeten we natuurlijk in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen dat dat nou niet betekent dat als onze kinderen de Heer niet vrezen, dat dat nou altijd te maken heeft met dat wij verkeerd gehandeld hebben. Zo simpel ligt het nou ook weer niet. Hè? Je kunt er als vader en moeder geweldig veel verdriet van hebben. Je kan er dag in dag uit voor op je knieën liggen dat je kinderen de Heer niet vrezen. Je hebt ze het goede spoor gewezen, maar helaas. Hè? Nee. Maar we begrijpen, gemeente, waar het hier over gaat. Hè, dat de Heere zegt, wees je daar nou van bewust, ouders. Wat voor gevolgen ons gedrag zal hebben voor onze kinderen. En zeker ook op het godsdienstige vlak. Zijn we ons daarvan nog bewust? Wat zien de kinderen als ze naar ons kijken? Ze kijken naar ons, onze kinderen kijken naar ons als vader en moeder. Onze jonge mensen in de gemeente kijken naar ons, die ouder zijn. Wat zien ze dan? Zien ze dan mensen die de Heere vrezen? Zien ze dan mensen die in liefde met elkaar willen samenwonen in zijn huis? Of zien ze dan wat anders? Dat is natuurlijk de grote vraag, hè? En laten we ons wat dat betreft ook goed ervan bewust zijn. Dat de Heere het niet voor niets heeft gezegd. Dat het ruïnerende gevolgen zal hebben als we als ouders en ouderen niet op onze plaats zijn. Maar aan de andere kant, de Heere zegt ook, ik doe barmhartigheid aan duizenden die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. Hij belooft ons te zullen zegenen als we hem dienen. Hij belooft te willen werken in ons gezin, als we in alle oprechtheid, in alle eenvoud, toch ook de dienst van de Heere bovenaan zetten. Genade is geen erfgoed, zeggen we. Klopt 100%. Maar de Heere wil wel werken in de lijn van de opvoeding. In de lijn van de geslachten. Hoe vaak heb je het al niet gezien, dat in bepaalde geslachten die gouden draad van de godsvrezen wordt getrokken door Gods genade. Wat is dat machtig mooi om te zien. Maar wat doet ons dat ook weer opnieuw bepaald zijn bij wat hier staat? Hè? Laten we de Heere vrezen en dienen met heel ons hart. Met liefde. Dan zal er iets van ons uitgaan. Juist ook in onze gezinnen. Wat is dat van belang? Dat het daar goed begint in onze gezinnen. Ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben. En die mijn geboden onderhouden. De Heere belooft het. En aan die belofte mogen we hem ook houden. En dat kunnen we hem ook houden. En wat is dat toch eigenlijk ook heerlijk. Ik heb het al gezegd. Als we mogen merken. Dat er ook in ons midden. In ons gezin. In de gemeente waar we samen toe behoren. Dat er veel leven is. Geestelijk leven. Dat er veel liefde is. Voor God. En voor elkaar. Wat is dat toch heerlijk. Dat we dan mogen zien. Gods barmhartigheid maakt ons rijker dan alle goed en alle goud op deze aarde. Amen. Samen de Heere danken en bidden. We zijn weer onderwezen, Heere, vanuit uw geboden. En vanmiddag stond het tweede gebod centraal. En we hebben met elkaar ontdekt dat dat toch verschilt van het eerst. U wilt geen beeldendienst. U wilt dat we u dienen zoals u door ons gediend wilt worden. Zoals u in uw woord het ons ook voorhoudt. En leer ons ook, Heere, om elke keer weer opnieuw ons ook te onderwerpen aan uw woord. Wij zijn mensen. We hebben onze gedachten, onze meningen. En we gaan zo dikwijls onze eigen weg. En we kunnen ook in het dienen van u zo makkelijk onze eigen weg gaan. Maar behoed ons daarvoor. En breng ons steeds weer en steeds meer onder uw woord, onder het gezag van uw woord. Dan zullen we uw zegen ervaren. Want dat hebben we ook gehoord, Heere. Dat belooft u het. Dat u ons uw goedheid, uw barmhartigheid zult tonen. En er is toch niets wat heerlijker en wat rijker is dan uw liefde en uw barmhartigheid te mogen ervaren. Heer in de hemel, we zeggen uw naam dank dat we elkaar zo vanmiddag ook weer in alle rust hebben mogen ontmoeten rondom het onderwijs van uw eigen woord. We dragen elkaar van harte aan u op voor de week die voor ons ligt. U weet wat ons weer te doen staat. Geef ons uw kracht. Geef ons wat we nodig hebben. Wilt u met ons zijn? Bijzonder dragen we ieder aan u op die moeite en zorgen heeft. We gedenken ook aan de broeders en zusters die in het ziekenhuis verblijven. Of die misschien in de komende week een behandeling moeten ondergaan of voor onderzoek moeten. Wilt u in bijzonder hen gedenken? Genadig en barmhartige Heere in de hemel, aanvaard onze ootmoedige dank. Zegen ons bij de voorduur. Zie ons niet aan in onszelf. Zie ons aan in de Heere Jezus Christus, in Hem alleen. Amen. Wij zingen samen Psalm 97, het vierde en ook het zevende vers. in vrede naar uw woning, de nieuwe week ook weer in met uw dragende zegen van de Heere die ik in zijn naam opneem. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.